Hallo, mijn naam is Harm Botje en voor Follow the Money lees ik dit verhaal in over de dode man in het maïsveld. De afgelopen weken heb ik onderzoek gedaan naar een Litouwse arbeidsmigrant die dood is gevonden op een maïsveld in het Limburgse Zevenum op 2 oktober 2023. En daarover gaat dit verhaal. Het gaat om Laurinas Kapkan, een 30-jarige arbeidsmigrant uit Litouwen, die eerder die dag onder de wielen van een landbouwvoertuig is geraakt. Wie was Laurinas en waarom sliep hij op een open veld tussen het maïs? Had zijn dood voorkomen kunnen worden? Een maand lang deed ik onderzoek naar de dood van de Litouwer. En mijn zoektocht leidde naar een rouwende familie in de Litouwse hoofdstad Vilnius, naar een Poolse man die een vriend is verloren en een intens gesprek in een Van der Valk motel. En dan begin ik nu met het verhaal. Het is 5:50 in de ochtend als loonwerker Henk op maandag 2 oktober met zijn maishakselaar de akker opdraait aan de Erik de Rodeweg in het Limburgse Zevenum. Hij zit hoog in de cabine van zijn Klaas Jaguar 950, een enorm gevaarte met manshoge banden. Het is nog donker, de zon komt pas tegen 8 op. Hij is vroeg begonnen, het is oogsttijd en er is veel werk aan de winkel. Voor Henk wuiven duizenden maïsstengels in de wind tot zover het oog reikt. Plots valt de machine stil en geeft de detector aan dat er een metalen voorwerp in is gekomen. Henk kijkt naar buiten vanuit de glazen cabine en ziet dat er links en rechts delen van plastic zakken en stukken stof tussen het maïs liggen. Dat gebeurt wel vaker. Mensen dumpen van alles op het veld, dus hij slaat er verder geen acht op. Hij rijdt 3 meter achteruit, trekt het voorzetstuk op, rijdt een stuk naar voren, laat het onderdeel weer zakken en werkt verder. Rond 9:15 is het werk gedaan en loopt Henk nog even langs bij de landeigenaar voor een kop koffie. Hij vertelt hem over het plastic en de stukken stof en zegt dat die het beste kunnen worden opgeruimd voordat de eigenaar het land gaat bewerken. Rond 12:00 loopt de vader van de eigenaar de akker op. Daar treft hij politieauto's, een rood-wit lint en nieuwsgierige voorbijgangers. Er is een lichaam gevonden door passanten. De akker ligt aan de rand van een gebied waar veel grote distributiecentra zijn gevestigd. Vlak tegenover het maïsveld liggen een benzinestation en een Poolse supermarkt en staan gebouwen waar arbeidsmigranten wonen. Het zijn 2 metaalkleurige panden met aan de buitenkant groene brandtrappen en voor de ingang een aantal picknicktafels. Aan de gevel hangen borden met erop de namen Kafra en Otto Workforce, bedrijven die zijn opgericht door ondernemer Frank van Gol. Kafra huisvest arbeidsmigranten en Otto Workforce is marktleider in de uitzendbranche voor die arbeidsmigranten. En dat is big business. Van Gol staat op plaats 213 in de quote 500 met een geschat vermogen van 265 miljoen euro. Het Japanse OSI is nu eigenaar van Otto Workforce. Van Gol is er nog wel algemeen directeur. In de aanloop naar de recente verkiezingen maakte Van Gol als een van de grote donateurs 100.000 euro over naar de VVD. De man in het maïsveld was een van de naar schatting 735.000 arbeidsmigranten in Nederland. Van hen werkt bijna de helft via een uitzendbureau. De afgelopen jaren is er veel kritiek geuit op malafide werkgevers die arbeidsmigranten onder erbarmelijke omstandigheden huisvesten, hun paspoorten afnemen of op straat zetten als ze hun baan kwijtraken. In en rond Venlo en Horst aan de Maas zwerven tientallen arbeidsmigranten rond die op die manier dakloos zijn geraakt. Verspreid over Nederland leven naar schatting 6.000 voormalige arbeidsmigranten op straat, volgens RTL Nieuws. Ook in Horst aan de Maas zwerven regelmatig mensen, aldus wethouder Roy Bouten. Hij is in onderhandeling met bedrijven en uitzendbureaus om een crisisopvang open te stellen. En hij vertelt, de werkgevers en de huisvesters moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Er zijn crisisplekken nodig, zodat we mensen warm en droog kunnen onderbrengen. Ook Sebastiaan Luttenberg van de Socialistische Partij vindt dat bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen. In een recente raadsvergadering van de gemeente Horst aan de Maas vroeg hij een maand na het ongeval aandacht voor de zaak. Hij zei, we moeten arbeidsmigranten zien als mensen en niet als middel om geld te verdienen. Wanneer ik bij de politie navraag doe over het ongeval, laat een woordvoerder weten in verband met de privacy van de nabestaanden geen mededelingen te kunnen doen over het slachtoffer. SP'er Luttenberg heeft goede contacten bij distributiecentra en onder arbeidsmigranten en zijn zoektocht heeft succes. 9:30 appte hij een voornaam, Laurinas. En 3:00 later volgde een screenshot van de Facebookpagina van een man met een lange haarlok die 9:30 hangt. Zijn naam is Laurinas Kapkan en hij komt uit de Litouwse hoofdstad Vilnius. Op 9 september van dit jaar plaatste hij een foto van zichzelf met de tekst dat hij oud en bout is op de fiets. En op eerdere foto's is hij te zien met een kat en wandelend in het bos met een fototoestel. Op 4 oktober, Twee dagen na het noodlottige ongeval zette zijn zus Dangolé een dramatisch afscheidbericht op Facebook. Ze schreef: "Mijn geliefde broer, je hield ervan om risico's te nemen en je was erg moedig. Deze wereld begreep je niet en was niet aardig voor je. Ik weet niet of ik een goede zus voor je was. Sorry dat ik te veel deel uitmaakte van die vrede en saaie wereld. Ik zal onze gesprekken missen over vragen die anderen bang zijn te stellen. Bedankt dat je er was." Drie dagen later liet Dangolé weten dat belangstellenden afscheid konden nemen van haar broer op een begraafplaats in Vilnius. In de hoofdstad van Litouwen is het begin december 6 graden onder nul. De lucht is strak blauw en de stad is bedekt onder een laag sneeuw. Dangolé staat te wachten bij de Witte Kathedraal met klassicistische pilaren op het centrale plein. Ze reageerde binnen een dag op mijn oproep via Facebook. Haar familie wil heel graag praten. Ze vinden het belangrijk dat het verhaal over Laurinas verteld wordt. Bij een kop koffie in een café in de oude stad vertelt ze het verhaal van haar jongere broer en dat van haar familie. Laurinas, de andere broer Jaunius, en Dangolé zijn opgegroeid in een middenklasse gezin. Vader Vasil Kapkan komt uit Oekraïne en is vertaler Oekraïens-Litouws en vertaalde verschillende historische en literaire werken. Moeder Ariana was lerares op een middelbare school. Dangolé is linguist en werkt aan de plaatselijke universiteit. Jaunius is softwareontwikkelaar bij een IT-bedrijf. Laurinas trok zich tijdens zijn puberteit steeds meer terug en wilde niet meer naar school. Na onderzoek kreeg hij rond zijn 20ste de diagnose schizofrenie. Dangolé zegt: "Dan moet je niet denken aan iemand die stemmen in zijn hoofd hoort, want dat had hij helemaal niet. Hij was ondanks zijn ziekte heel empathisch en intelligent." Laurinas ging van het ene baantje naar het andere. Hij werkte bij de Lidl als postbode en als maaltijdbezorger. Dangolé vertelt dat hij nog thuis woonde, vond hij lastig. Hij voelde zich gecontroleerd. "Toen hij naar Nederland wilde gaan om daar zijn eigen leven op te bouwen, heb ik dat aangemoedigd. Ook al wist ik dat het niet altijd makkelijk zou zijn. Mijn ouders zijn beschermend. Zij wilden liever dat hij bij hen bleef, zodat ze zeker wisten dat hij zijn medicatie nam." Een dag later spreek ik die ouders in het huis van Jaunius, een lichte woning ingericht met moderne meubels. Vasil en Ariana laten foto's zien. Er komen beelden van Laurinas voorbij met zijn kat, met een vriendin, rokend op straat, en van de kerstviering vorig jaar toen ze nog met z'n allen om de tafel zaten. Op een van die foto's speelt Laurinas met zijn neefjes. Moeder Ariana zegt: "Ons leven bestond uit het zorgen dat hij gelukkig was. Toen Laurinas nog maar een kind was, stelde hij grote vragen," vertelt zijn vader Vasil. "Wat is het universum? Wat is de maan?" Als twintiger verdiepte hij zich in filosofen als Heidegger en Nietzsche. "En daarover voerden we lange gesprekken," zegt zijn vader. "Hij worstelde met zijn ziekte. We wisten niet goed hoe we ermee om moesten gaan," zegt Ariana. "De hulp is in voormalige Sovjetlanden als Litouwen slecht ontwikkeld." "Liever verborg Laurinas zijn ziekte," vertelde zijn zus. "Het was voor hem een stigma." Laurinas had afkeer van psychiatrische ziekenhuizen waar hij verschillende keren werd opgenomen, en er waren periodes dat hij zijn medicijnen niet of sporadisch slikte. Hij experimenteerde met drugs in de hoop verlichting te vinden. Ariana hoorde als eerste dat haar zoon was overleden. Ze zegt: "In de nacht van 2 op 3 oktober werd ik gebeld door de Litouwse politie. Een agent vertelde haar dat Laurinas bij een noodlottig ongeval om het leven was gekomen. Mijn hart stond stil," zegt ze. Ze was in het vakantiehuis van de familie aan de Baltische Zee. De agent wilde haar echtgenoot Vasil in Vilnius ook informeren. Maar Ariana vertelt: "Dat wilde ik zelf doen. 2 uur lang heb ik gewacht en in mijn eentje zitten bidden. Toen de ochtend aanbrak, heb ik Dangolé en Jaunius gevraagd naar hun vader te gaan. Vasil zat tussen hen in op de bank toen ik hem telefonisch het nieuws vertelde. Het was vreselijk." Een dag later nam Piotr Krol, hoofdveiligheid van Otto Workforce, contact op met de familie. Hij betuigt zijn medeleven. Het bedrijf betaalt voor de repatriëring van het lichaam van Laurinas naar Vilnius, samen met een doos met persoonlijke bezittingen. Veel is het niet. Een compleet vernielde laptop, een batterij en wat documenten. De familie, vertelt Dangolé, tast in het duister over de precieze toedracht van de dood van Laurinas. Ze zegt: "Alles wat we weten, weten we uit de krant." De familie kreeg weken nadat het was opgemaakt pas het rapport van de lijkschouwer toegestuurd. Daaruit blijkt dat Laurinas op het moment van overlijden sporen van cannabis en slaapmiddelen in zijn bloed had. Dat zou kunnen verklaren waarom hij niet wakker werd van de dreunende herrie van de veldhakselaar. Interne verwondingen wijzen erop dat hij is overreden door het landbouwvoertuig. Eind 2018 ging Laurinas voor de eerste keer naar Nederland. Hij wilde zijn vriendin opzoeken die in Zuid-Korea stage liep, maar zou eerst in Nederland geld gaan verdienen voor de reis. Via een Litouws uit zijn bureau kreeg hij werk in de buurt van Roosendaal. Waar precies is niet meer te achterhalen, omdat Laurinas nauwelijks informatie met zijn ouders deelde over zijn werkgevers of verblijfplaatsen. Ariane zegt, hij was bang dat we ons met zijn leven zouden gaan bemoeien. In die tijd woonde Laurinas in een huis met andere arbeidsmigranten in de Belgische gemeente Wildert, vlak over de grens met Roosendaal. Tijdens de kerstdagen van 2018 bezochten Fassil en Ariana hun zoon. Ze logeerden als belijdende katholieken in een nabijgelegen klooster. We hadden het fijn samen, zegt Fassil. We gingen samen naar de kerk. Fassil en Ariana maakten zich zorgen. Laurinas was verdrietig omdat zijn vriendin de relatie had uitgemaakt vanwege zijn ziekte en zijn drugsgebruik. Zijn ouders drongen erop aan dat hun zoon mee terugging naar Litouwen, maar dat weigerde hij. Ariana zegt, we konden niks doen. We gingen terug met het vliegtuig en lieten hem achter. Een paar dagen later ging het mis. Laurinas kreeg ruzie met zijn huisgenoten. Het liep uit op een schreeuwpartij waarbij een van de medebewoners dreigde hem iets aan te doen. Die koude januariavond liep Laurinas in zijn t-shirt het bos in, waarna hij verdween. Hij had geen telefoon bij zich. Zijn familie startte een grootscheepse zoekactie. Dangolé zegt, we waren bang dat hij ergens zou doodvriezen. We hadden echt geen idee waar hij was. Op Facebook verspreidde de familie oproepen met zijn foto, die door een medewerker van de psychiatrische instelling Mentrum in Amsterdam werd herkend. Een ambulance bracht hem naar de psychiatrische kliniek in Amsterdam, waar werd vastgesteld dat Laurinas in een psychose verkeerde en last had van religieuze wanen. In zijn bloed troffen de artsen sporen aan van cannabis en crystal meth. Ariana reisde af naar Amsterdam en bleef daar een paar weken om haar zoon te bezoeken. Niet veel later kwam Laurinas terug naar Vilnius onder begeleiding van politiemensen en ging hij naar een instelling. Hij bleef er niet lang. Ariana zegt, mijn zoon geloofde niet in ziekenhuizen. Hij vond het daar afschuwelijk. Laurinas pakte zijn oude leven weer op. Hij trok in bij zijn ouders en vond een baantje achter de kassa bij de supermarkt en als pakketbezorger. Fassil zegt, we vormden ons eigen zonnestelsel met 3 planeten. Zolang hij zijn medicijnen innam, ging het goed, vult Ariana aan. Eind maart 2021, de coronapandemie was over haar hoogtepunt heen, trok Laurinas er weer op uit. Dit keer kwam hij terecht bij Otto Workforce, de grootste bemiddelaar voor arbeidsmigranten in Nederland. Hij ging aan het werk bij het distributiecentrum van Flextronics in Venlo en woonde in het voormalige vakantiepark Blitterswijk in Venraai, dat ook dienst doet als verblijfplaats voor arbeidsmigranten en door CAFRA wordt beheerd. Een half jaar ging het goed. Begin augustus 2021 kreeg hij paniekaanvallen na het gebruik van cannabis. Hij belde zelf de ambulance en de politie die snel ter plaatse waren. De ambulancemedewerker stelde vast dat er geen sprake was van levensgevaar. Half augustus kreeg Laurinas weer een paniekaanval. Via Otto Workforce kreeg hij een gesprek met een huisarts en een intake bij een psychiater in Venlo. Maar daar zou hij pas 2 weken later terecht kunnen. Dat vond hij te lang duren. En Laurinas besloot naar huis terug te keren. Op 1 juli 2023 gaat Laurinas voor de laatste keer naar Nederland. Dit keer heeft hij rechtstreeks bij Otto Workforce om werk gevraagd en gekregen. Op een foto uit die tijd kijkt hij zelfverzekerd de camera in voor hij de bus instapt. Om zijn nek hangt een koptelefoon. Aanvankelijk woonde Laurinas met andere arbeidsmigranten in een pand in Tegelen. En vanuit daar vertrok hij op 19 augustus in de vroege ochtend met een elektrische fiets. Hij dreigde een paar minuten te laat te komen en probeerde vanaf zijn fiets rijdend een tekstbericht te sturen naar zijn manager. Hij verloor zijn evenwicht en viel. In overleg met de arbeidsbemiddelaar verhuisde Laurinas naar huisvesting vlakbij DSV in het Cavra-pand aan de Erik de Rodeweg. Daar deelde hij samen met 3 anderen een appartement van 50 vierkante meter. Op 19 september werd Laurinas 30 jaar en daar leefde hij naartoe. Ariana vertelt, hij vroeg me te komen. Hij wilde een paddenstoelentrip met me nemen. Toen ik dat zei niet te willen, kon ik wat hem betreft beter wegblijven. Broer Jaunius was in augustus met zijn kinderen op vakantie in Noorwegen. Hij stelde voor op de terugweg langs Zevenum te rijden. Maar Laurinas hield dat af. Ook zus Dangolé, die een congres bijwoonde in Duitsland, wilde bij haar broertje langsgaan, maar besloot uit tijdgebrek niet te gaan. Terugkijkend zegt ze, had ik dat maar wel gedaan. Een vriend van Laurinas, de Poolse Jacob, kende hij uit het Cavra-gebouw. Jacob zegt, Laurinas oogde alleen en hij begon een praatje. Zo is onze vriendschap begonnen. Op die zaterdagavond ging Jacob voor de eerste en laatste keer mee naar de kamer van Laurinas. Ze praatten de hele avond. Laurinas gebruikte drugs. Ze voerden lange gesprekken. Jacob maakte zich zorgen. Laurinas vertelt dat hij waarschuwingen heeft gekregen. Iets wat wordt bevestigd door e-mailberichten die hij laat zien. Daaruit blijkt dat hij al 4 waarschuwingen heeft gekregen, omdat hij midden in de nacht op deuren van andere bewoners heeft gebonkt en dat hij extreem onhygiënisch gedrag had vertoond. Hij had nog een week om iets anders te vinden en diende op 23 september te vertrekken. Op 18 september schreef Laurinas aan Jacob: "Dank voor de nacht, het was therapeutisch voor mij." Op dinsdag 19 september, zijn verjaardag, meldde Laurinas dat hij met Otto Workforce had gesproken en dat als hij binnen een week geen ander adres had, hij niet bij DSV kon blijven werken. Dan zou hij dus zijn werk en onderkomen kwijt zijn, dacht hij. Daarna hield Laurinas het contact af. Jacob probeerde hem herhaaldelijk te bellen, maar Laurinas reageerde niet meer, vertelt hij. Terugkijkend zegt Jacob: "Ik ben getraumatiseerd door de dood van Laurinas. Ik kon niet langer in de Kavra blijven wonen na alles wat er was gebeurd. Ik ben verdrietig en boos. Het was overduidelijk dat het al langere tijd niet goed met hem ging. De welfare officers van Kavra, die moeten toezien op het welzijn van de bewoners, hadden dat ook moeten zien." Op 23 september leende Laurinas volgens zijn vader een fiets om medicijnen op te halen. Onderweg moet hij zijn gevallen en het bewustzijn hebben verloren. Hij kwam pas bij toen de politie hem wakker maakte. Zijn paspoort, geld en andere waardevolle spullen waren weg. Een woordvoerder van de politie laat in een reactie weten dat er in de periode voorafgaand aan het overlijden van Laurinas verschillende contactmomenten zijn geweest, waarbij sprake was van overmatig en zwaar middelengebruik. Laurinas wilde niets weten van hulpinstanties en nadrukkelijk geen bemoeienis van zijn moeder. De woordvoerder zegt: "Bemiddelen vanuit de politie werd hierdoor vrijwel onmogelijk gemaakt." Na de val en de beroving belde een bezorgde Ariana op 25 september met haar zoons werkgever DSV. Ze maakte een telefoniste deelgenoot van de zorgen over haar zoon en vroeg om hulp. De telefoniste wist niet op welke afdeling Laurinas werkte en ze konden hem niet vinden. Inmiddels hebben de ouders van Laurinas een afspraak met DSV om online met elkaar te spreken. Een woordvoerder van DSV laat weten dat ze bij het bedrijf enorm bedroefd zijn over het overlijden van Laurinas. En ook zegt hij dat hij niet meer kan achterhalen met wie Ariana heeft gesproken of wat er met haar melding is gedaan. Wel hebben de ouders inmiddels een afspraak met DSV om online via een Zoom-meeting met elkaar te bespreken wat er is gebeurd. Volgens Fasiel en Ariana heeft Laurinas nog 1 of 2 nachten illegaal in het Kavra-gebouw overnacht, bij anderen op de kamer. Hij zou toen zijn ontdekt en door een welfare officer zijn toegesproken, die dreigde de politie te bellen. Dat vertelde Laurinas zijn ouders, met wie hij kort voor zijn dood dagelijks contact had. Een woordvoerder van Otto Workforce ontkent dit en houdt vol dat Laurinas, zoals afgesproken, het pand op 23 september heeft verlaten. Op 26 september stuurde Ariana via e-mail een noodkreet naar de politie. Ze meldde dat haar zoon in een slechte geestelijke toestand verkeerde, dat zijn spullen gestolen waren en dat hij vermoedelijk in een maïsveld verbleef aan de Erik de Rodeweg. Een voornemen dat Laurinas zijn ouders had toevertrouwd. Ze schreef: "Breng mijn zoon in veiligheid." In eerste instantie reageerde de politie afhoudend. Een medewerker liet weten: "Hij is een volwassene en maakt zijn eigen keuzes." Ariana antwoordde toen dat Laurinas een paar jaar eerder in een psychiatrische inrichting in Amsterdam had gezeten en dat hij nu met zijn koffers en tassen in dat maïsveld zat. De berichten werden door het servicecentrum van de politie doorgegeven aan de collega's van de vreemdelingenpolitie. Die belden met Laurinas, die inmiddels in een huis in Venlo was beland. Aan de politie liet hij weten dat hij zich goed voelde, dat hij onderdak had en dat hij die dag nog aangifte van de beroving zou gaan doen. Dat is volgens de medewerker van de vreemdelingendienst ook aan Ariana verteld, die dit telefoontje als geruststellend zou hebben ervaren. Zo laat een woordvoerder van de politie weten. Over zijn verblijf in Venlo schreef Laurinas aan zijn vader: "Ik slaap hier alleen. Er is hier een wasmachine en ik kan me hier scheren." Na 2 dagen stond Laurinas weer op straat. Op 30 september stapte hij om 4:30 ochtends in de trein naar Horst. Hij stuurde zijn ouders een foto die hij maakte op het station. Vanaf dat moment verbleef hij in het maïsveld, in een tent die hij tweedehands op de kop had getikt, liet hij zijn vader weten. Hij stuurde foto's van een nog opgevouwen tent en liet zijn vader ook weten dat hij het fijn had, dat het er rustig was. Op 1 oktober om 9:00 in de ochtend waarschuwde Fasiel, opgegroeid op het Oekraïense platteland, zijn zoon: "Als er veel maïs is, komt de machine om te oogsten. Denk daaraan." Het laatste gesprek tussen vader en zoon was op 1 oktober om 22:00 in de avond, toen Laurinas in een benzinestation was. Fasiel vertelt: "Hij zei dat hij zijn broek had gewassen, zijn telefoon had opgeladen dat hij de volgende dag zijn cv zou updaten en op zoek wilde gaan naar een nieuw uit zijn bureau. 8 uur later reed Henk zijn Klaas Jaguar het veld op. Fassil en Ariana hebben eerder deze maand 3 dagen in Nederland doorgebracht. Ze voerden gesprekken met de politie en het Openbaar Ministerie. Het politiedossier heeft de familie nog steeds niet ontvangen, hoewel ze daarom naar eigen zeggen herhaaldelijk hebben gevraagd. Opmerkelijk was dat ook de officier van justitie dat dossier nog steeds niet in handen had. Zo kregen ze te horen. De koffers van Laurie Nas zijn nooit boven water gekomen. En de familie vindt het onverteerbaar dat er na de noodsignaal in de laatste dagen niemand is gaan kijken in het maïsveld of de eigenaar heeft geïnformeerd. Ariana vertelt, ze hadden hem zo gevonden, want ze hadden zijn telefoonnummer en ze hebben hem gesproken. Ik vond het een onprettig gesprek. De aanwezigen hadden niet eens het fatsoen om sorry te zeggen. Een politiewoordvoerder laat mij weten dat er leerpunten zijn als het gaat om de informatieverstrekking vanuit het servicecenter richting mevrouw Kapkam in de cruciale dagen voor de dood van Laurie Nas. De ouders spraken ook met loonwerker Henk, aan wie ze uitdrukkelijk vertelden dat ze hem niets kwalijk namen en dat ze het hem vergeven hebben. Ze zijn met Wilson Varela, de pastoor van Horst, naar het veld gegaan waar hun zoon is omgekomen. Ze hebben samen gebeden en daarna zegende de pastoor een houten kruis in dat hij langs het fietspad in de grond heeft gezet. Ariana en Fassil legden er bloemen bij. De ouders zitten nog vol vragen over de dood van hun zoon. Hoe kan het dat de welfare officers van Cavra hem zonder pardon op straat hebben gezet? En waarom is bij Otto Workforce geen rekening gehouden dat hij schizofreen is? Van Gol is meteen bereid om in gesprek te gaan als ik hem bel en stelt voor om elkaar op woensdag 13 december te ontmoeten in een Van der Valk motel in Best. Hij appt, ik heb 1,5 uur voor jullie. De oprichter van Otto Workforce zit te wachten in een grote vergaderruimte. Nadat de ouders hem hebben bedankt voor het terugsturen van hun zoons lichaam, zegt Van Gol, dat is het minste dat we konden doen. We willen u helpen waar we kunnen. Ariana antwoordt, Laurie Nas vond het leuk in Nederland en fijn om bij Otto Workforce te werken. Maar hoe kan het dat hij zo is behandeld, terwijl ze bij Otto Workforce toch konden weten dat hij een problematische geschiedenis had? Piotr Krol, hoofd Security and Control bij Otto Workforce, zegt, het enige dat we wisten is dat hij in 2021 paniekaanvallen heeft gehad. Het is jammer dat ik hem toen niet persoonlijk heb ontmoet. Er was een afspraak gemaakt, maar hij keerde voortijdig terug naar Litouwen. Als Ariana vertelt over de opname in de kliniek in Amsterdam in 2019 en over de schizofrenie-diagnose, reageren de aanwezigen verbaasd. Van Gol zegt, dat wisten we niet, we zagen dat niet en op het werk was alles oké. Van Gol zegt ook, als we op de hoogte waren geweest van zijn geestelijke problemen, hadden we anders gehandeld en zouden we zelf naar het maïsveld zijn gegaan. Maar, zo zegt Fassil, waarom heb je ons niet gebeld? Is het normaal dat iemand 's nachts op deuren bonkt bij andere bewoners? Dat was toch een signaal? Van Gol antwoordt, daar moet ik over nadenken. Achteraf is het makkelijk om dat te zeggen. Maar nogmaals, we wisten niet van zijn diagnose. Moeten we ouders gaan bellen als een 30-jarige huurder er een rommeltje van maakt? Van Gol laat een stilte vallen en zegt dan, we hebben meer dan 20.000 mensen bij Otto Workforce. Ons motto is, we take care of our people. En dat menen we. Maar deze hebben we gemist. Dat grijpt me aan en ik zeg sorry. Ook na afloop van het gesprek blijft Ariana met vragen zitten. Ze zegt, ze verdienen bij Otto Workforce miljoenen aan arbeidsmigranten. Hoe kan het nou dat in een woonlocatie met meer dan 400 mensen maar 3 welfare officers werken? Veel arbeidsmigranten die hier naartoe komen zijn zwakke vogels die het in hun eigen samenleving niet redden. Daar moet je rekening mee houden. Een paar dagen nadat de ouders van Laurie Nas uit Nederland zijn vertrokken, mailt Fassil me een nagekomen gedachte. Hij schrijft, we hopen dat het leven en de dood van onze zoon niet voor niets was. En dat we door ons verhaal te vertellen de levens van anderen kunnen redden. Tot zover dit verhaal. Heel fijne feestdagen en graag tot in het nieuwe jaar. Tot ziens.